Nou, goedemorgen, broers en zusters. Hartelijk welkom weer. Ja. Nou, ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen. Ik wil beginnen met een soort van bekentenis. En ik ben ook heel benieuwd of jullie dat ook bij jezelf herkennen. Het is namelijk het volgende. Als ik naar mijn eigen handelen kijk, dan denk ik heel vaak bij mezelf, bewust of onbewust, van wat is nou handig? Wat is efficiënt? Wat is eerlijk? Dat is ja, wat bij mij mijn automatische reactie is. Dat zit bij mij helemaal ingebakken. En ik ben benieuwd, wie herkent het ook? Ja, het is natuurlijk vrij algemeen gesteld, maar ja, dus heel algemeen gezegd, zeg maar, bijna bij alles wat je doet, in ieder geval de belangrijke dingen die je doet of moet doen, dat je bij jezelf denkt van, oh ja, wat is nu handig op dit moment? Wat is nu efficiënt? Wat is nu eerlijk? Dat zit in ieder geval bij mij altijd wel ingebakken als ik toch iets belangrijks moet zeggen of doen. Nou, en de vraag is nu, van, is dit dan ook de juiste insteek? Is het bijbels? Zou Jezus ook zo hebben gedacht? Nou, ik hou die gedachte even vast. Ik kom er straks bij jullie op terug. We gaan eerst met elkaar lezen uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 21. Dus 1 Johannes 4, vers 7 tot 21. En dan schrijft Johannes: geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God, en ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, omdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde draait de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en zijn broeder zou haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Tot zover. Ja, voordat we verder gaan met dit Bijbelgedeelte en er echt op gaan inzoomen, wil ik eerst een stukje vertellen over de context. Want de schrijver van deze brief, dit is dus de apostel Johannes, en toen hij deze brief schreef, was hij op hoge leeftijd gekomen. Hij was waarschijnlijk al zo rond de 90 jaar. En toen hij nog met Jezus op aarde rondwandelde, en Johannes dus met hem meeliep, toen was Johannes ongeveer 30 jaar. Dus hij schreef deze brief ongeveer 60 jaar nadat hij dus met Jezus meegelopen. Ja, en zo'n 60 jaar geleden, toen was Johannes eigenlijk een heel ander persoon. Want toen Jezus hem voor het eerst zag, toen was Johannes een van de meest onprettige mensen voor zijn omgeving. Want hij was heel snel kwaad. En Jezus die noemde Johannes ook, samen met zijn broer Jacobus, noemde hij Boanerges. En dat betekent zonen van een donder. Dat kan je ook vinden in Markus 3. Hè, wij in Nederland zouden zeggen ze zijn donderstenen. Nou ja, donderstenen dat vind ik nog een beetje te aardig. Hè. Dat geeft meer aan van, nou, dat ze kwattekwaad aan uitvoerden. Maar ja, het waren mensen die echt heel stevig waren in hun reacties en hun daden. Om een voorbeeld te geven, toen Jezus met zijn discipelen door Samaria liepen, toen waren ze bepaald niet welkom geheten door de Samaritanen. En ja, Johannes, die was er kwaad over. En die sprak toen vol wraak van, zullen we vuur uit de hemel laten neerdalen, Jezus, als u dat mij toestaat. He, dan kunnen we dat hele spul weer platbranden. Zo, dat is nogal wat. Nou, gelukkig stond Jezus dat niet toe, hè. En nog weer even later, dan lezen we een strijd om de beste plaatsen bij Jezus. Johannes en Jacobus, die worden door hun moeder overgehaald om aan Jezus te vragen of ze de beste plekken mogen krijgen als Jezus zijn koninkrijk zou binnentreden. Nou ja, je moet maar het lef hebben om dat te vragen. Maar gelukkig lezen we ook dat Johannes degene was die Jezus waarlijk lief had. En in de loop van de tijd is Johannes ook behoorlijk veranderd. En hij is ook een discipel geworden die niet alleen liefde had, maar ook waarheid. En dat ging samen hand in hand. We zien een man die totaal niet meer lijkt op de man die eerst was. En we lezen totaal geen enkele onprettige eigenschappen meer. En ja, hij verlangt ook, Johannes verlangt ook, dat anderen ook die liefde leren kennen. Hij verlangt ook dat anderen Jezus zullen zien als hun redder, als hun verlosser. Als degene die de wereld zo lief had dat hij zijn leven zelfs heeft opgeofferd. Ja, en die Johannes schrijft dus deze brief in Johannes 4. Met die insteek, met die gezindheid. En nu gaan we kijken naar het gelezen gedeelte. En de preek voor vandaag die is verdeeld in drie gedeelten. Eerst is ontvang Gods liefde. Het tweede is deel Gods liefde. En het derde is bewaar Gods liefde. Dus ontvang Gods liefde, deel Gods liefde en bewaar Gods liefde. Die drie punten. We gaan nu eerst kijken naar het eerste onderdeel, ontvang Gods liefde. Ja, mensen, in onze wereld wordt heel veel over liefde gesproken. En er wordt ook heel veel over liefde gezongen. Wist je dat bijvoorbeeld zo'n 90% van alle liedjes over de liefde gaan? En dan is het vooral over de liefde tussen man en vrouw. Maar ook bijvoorbeeld de liefde tussen een moeder en een kind kan ook heel ver gaan. Want een moeder die bijvoorbeeld een kind moet krijgen, ja, dat schijnt enorm veel pijn te doen. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar goed, die moeder die heeft dus zoveel liefde voor haar kind, dat zij dit dus gewoon wil ondergaan, met alle liefde. Die pijn die wil ze gewoon ondergaan dan. Omdat ze weet van dit is mijn zoon of mijn dochter en die heb ik zo lief. Ja, dat is gewoon heel bijzonder. Ja, liefde, dat is een basisbehoefte van ieder mens. Ieder mens die hunkert naar een stukje liefde. Ook Trump, ook Poetin, ook Kim Jong-un. Daar ben ik van overtuigd. Ieder mens hunkert naar een stukje liefde. Maar de vraag die ik ook nu wil stellen is, maar waar komt die liefde nu vandaan? Nou, in ieder geval, de evolutietheorie, die heeft daar geen antwoord op. Voor de evolutietheorie is het totaal onbekend, totaal onverklaarbaar, dat de liefde is. Dat mensen een gevoel hebben. Dat mensen een geweten hebben. Onverklaarbaar voor de evolutietheorie. Want ja, zij geloven dat het gaat om het overleven van de sterkste soort. Alleen de sterkste overwint. En niet de liefste. Dus ja, de evolutietheorie heeft daar geen antwoord op. Maar waar komt nou die liefde vandaan? Nou, dat hebben we dus gelezen in vers 7. Want de liefde is uit God. De bron van liefde is God zelf. God is liefde. En dat staat ook in God, vers 8 en 16. God is liefde. Zijn hele wezen is liefde. Agape. En hij heeft zelfs zoveel liefde, dat hij er graag wil uitdelen. En God, die had maar één zoon. En die had hij zo lief, dat hij een groter gezin wilde. Hij wilde nog meer zonen en dochters. En dus schiep hij de mensen. Hij schiep een prachtig hemel, prachtige aarde. Hij schiep ook Adam en Eva. En hij maakte een prachtig paradijs voor hen. God schiep de mensen en hij zag dat het zeer goed was. Ja, en de liefde die God geeft, dat is geen voorwaardelijke liefde. He, dus dat je die eerst zelf moet verdienen. En dat is bijvoorbeeld ook het verschil, een heel groot verschil met andere religies. Want daar moet je heel erg je best doen om ja, een of andere God te behagen. En dan moet je maar afwachten of je dan wel behouden blijft. Of die God je dan wel aardig genoeg vindt. En dan leef je altijd in onzekerheid van, ja, doe ik het wel goed genoeg? Maar ja, ik ben ervan overtuigd, God is daarom ook niet dezelfde als Allah of welke andere God dan ook. Nee, want Gods liefde die is onvoorwaardelijk. Want God heeft ons zijn eigen wil gegeven. Zodat we zelf kunnen kiezen of wij van God houden of niet. En wij zijn helemaal vrij in die keuze. Want God wil dat wij uit eigen wil voor hem kiezen of we van hem houden of niet. Hij wil dat we voor hem kiezen om wie hij is. Want ja, hij had ook een soort robots kunnen scheppen. He, die altijd gehoorzaam zijn, maar dat heeft hij gelukkig niet gedaan. En wat ik ook nog even wil noemen, echt heel belangrijk is, dat God niet alleen maar liefde is. En laten we daar ook over duidelijk zijn. Er zijn bepaalde stromingen waar het alleen maar gaat over de God liefde is, maar dat is absoluut eenzijdig. Het is ook heel belangrijk om te weten dat God ook rechtvaardig is. God die ziet het onrecht dat elke dag wordt gedaan. En hij kan het niet door de vingers zien. En God die keurt het kwaad niet goed. God die moet het kwaad wel straffen. En juist hierin blijkt ook dat God liefde is. Dat hij niet wil dat er kwaad wordt gedaan. En hier komt ook de waarheid om de hoek kijken. Want liefde zonder waarheid is geen echte liefde. Liefde en waarheid die horen bij elkaar. Die staan ook niet tegenover elkaar, die horen bij elkaar. Want onrecht bedekken met de mantel de liefde, dat is geen werkelijke liefde. Dus ja, God is ook liefde in zijn oordeel. En dat oordeel dat gaat zeker komen. Want wij mensen, hebben God opzij gezet door uit de relatie met hem te stappen. Wij hebben God massaal voor dood verklaard door een andere weg te gaan. Ja, en dat is natuurlijk buitengewoon onrechtvaardig tegenover God. En dus moet er een oordeel komen. Want dat kan hij niet onbestraft laten. Wij verdienen de eeuwige dood. Maar er blijft gelukkig niet bij. Er komt een onverwacht antwoord. En dat is een meesterzet die alleen God kon bedenken. Vers 9, daar staat: hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Dat is mooi, hè? Dat vers leidt ook heel veel op Johannes 3, vers 16. Nou, dat is ook dezelfde schrijver, hè? Dat is ook wel logisch. Ja, mensen, Gods liefde is gevende, opofferende, zichzelf wegschenkende liefde. God gaf zijn enige geboren zoon. Dus hij gaf alles wat hij had. Dat vind ik nou de ultieme vorm van liefde, hè? Zelfopoffering. Hij gaf alles wat hij had. Ja mensen, dat is echte liefde. Echte genade, onverdiende goedheid. Wauw. En hierbij moest ik ook denken aan een uitspraak van de beroemde, bekende Amerikaanse spreker Tim Keller. En hij zei, dit is het evangelie. Wij mensen zijn zondiger en schieten meer tekort dan we ooit willen geloven. Maar tegelijkertijd is de liefde van God en zijn wij in Jezus Christus meer geliefd en meer geaccepteerd dan we ooit durven geloven. En hier zie je ook weer die liefde en waarheid. Hè? Dus enerzijds is de harde waarheid dat wij mensen zondiger zijn hè, en meer tekort schieten dan we ooit willen geloven. Maar aan de andere kant is Gods liefde zo groot dat hij zijn zoon gegeven heeft. En dat wij dus zo geliefd en zo geaccepteerd zijn, meer dan we ooit durven hopen. Ja, het begint dus allemaal met de liefde van God die we mogen ontvangen. En die mogen ook weer uitdelen. En zo komen we bij het tweede gedeelte. En dat is deelgodsliefde. Want Gods liefde die drijft aan tot wederliefde. Tot liefde naar anderen toe, naar elkaar toe. Dat lezen we in vers 7. Laten wij elkaar lief hebben. In vers 11. Dan moeten wij ook elkaar lief hebben. En vers 21. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Ja, Johannes die vindt het dus zo belangrijk dat hij het zelfs 3 keer noemt. Het is dus een logisch gevolg van de liefde die God geeft. Heb elkaar lief. Het is net zo logisch als dat 1 plus 1 is 2. Dat dus, als je God lief hebt, heb je ook je naaste lief. Ja, majoor Boshart, die zei het vroeger ook altijd heel treffend. Van God dienen is mensen dienen. En mensen dienen is God dienen. Ja, en nu komen we even terug op de vraag die ik aan het begin van de preek heb gesteld. Hè? Dus als ik naar mijn eigen handelen kijk, dat ik dan heel vaak primair reageer of te meer handel vanuit van nou, wat is nou handig, wat is efficiënt, wat is eerlijk. En op zich is dat helemaal geen slechte gedachte. Hè? Sterker nog, ik denk zelfs als alle mensen de hele wereld zouden doen, dan zouden er ook veel meer leed, ellende, oorlog en dergelijke zijn. Laat dat voorop staan. Hè? Het is niet verkeerd, absoluut niet. Maar nu met dit gedeelte in het achterhoofd, hè, wat we dus hebben gelezen. Wat Johannes heeft geschreven. Wat dus net aan de orde is gekomen. Wat zou nou onze primaire reactie moeten zijn? Dat is, wat is liefde? Hè, dus vraagt er iemand iets aan jou? Gebeurt er iets? Dan moet altijd jouw eerste reactie, jouw eerste automatische reactie zijn van wat is liefde? Proef je het verschil? Ja, dit gaat wel een stukje dieper, hè? Ja, en ik heb ook zelf in mijn leven gemerkt dat het niet altijd makkelijk is. Maar als je zo gaat denken, zo gaat handelen, dan gebeuren soms de meest bizarre dingen. En dan heb je ook soms oplossingen die je nooit voor mogelijk had gehouden. He, want ga maar na. He. Als God vroeger had gedacht van nou, wat is nu eerlijk, wat is handig, wat is efficiënt. Dan weet ik zeker, dan had hij nooit zijn zoon naar deze wereld gezonden. Want dat was echt niet eerlijk hoor. Nee, dit was een briljante oplossing, wat niemand had verwacht. Ook de Satan die zag het echt niet aankomen, hoor. Want toen Jezus aan het kruis hing, nou, toen vierde Satan een groot feest. Maar hij besefte niet dat dat zijn definitieve nederlaag betekende. Ja, mensen, we moeten naar elkaar omzien. En het is een beetje een ouderwets woord, maar nog steeds actueel. En omzien naar elkaar hoeft echt niet alleen als een ander in nood zit. Omzien naar elkaar, dat betekent dat je de ander ziet staan. Dat je de ander opzoekt. En dat je iets van jezelf laat zien. En vaak lukt dat vanuit het beste vanuit een kwetsbare houding. Zo van, ik ben niet beter dan jij. Want ik merk aan mijn vrienden die niet geloven, dat zij een hekel hebben aan christenen die de kantjes ervan aflopen. Gelovigen met mooie praatjes, maar als het erop aankomt, dan geven ze niet thuis. Nou, hoe mooi is het dan als niet-gelovige mensen, niet-gelovige vrienden zien dat je werkelijk om hen geeft. Dat je werken voor hen klaar staat. Dat je je huis openstelt als het nodig is. Want dan zien ze pas iets van Jezus. Ja, mensen, liefde is een keuze. Want eerlijk is eerlijk, het is echt niet altijd makkelijk om in liefde te handelen. Want soms heb je van die mensen. Nee, dan zit zo'n persoon echt in jouw irritatiezone, allergiezone. Ja, en wat kan het dan moeilijk zijn? Hè? Dan, zeg ik gewoon heel eerlijk, dan voel ik me niet op mijn gemak. Soms voel je bitterheid. Omdat een bepaalde persoon jou flink benadeelt. Of dat een persoon je in de steek laat. Ja, en als je dan een persoon ziet, hè, dan loop je het liefst even een andere kant op. Loop je eromheen of kijk je even een andere kant op. Ja. Maar wat vertelt nu de Bijbel ons? Kijk, wat in ieder geval belangrijk is, wat ik wil aangeven is, van je hoeft je naaste niet per se lief te vinden. Je hoeft niet de beste vrienden te zijn met je naaste. Maar je moet wel je naaste lief hebben. En dat is het verschil. Dus je hoeft niet je naaste lief te vinden, maar je moet wel je naaste lief hebben. En dat kan soms heel moeilijk zijn. En dan weet ik ook, van dat kan je dan vaak niet uit eigen kracht. En dan kan het alleen met hulp van God. En dan moet ik bidden dat ik liefde voor die persoon krijg. Dan moet ik God vragen, wilt u mij vullen met uw liefde? Het is een keuze die je dan moet maken. En God die zal dan die rust in je hart geven. We willen nog kijken naar vers 7, vers 7b. En daar staat, een ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Je zou kunnen zeggen van een ieder die lief heeft is wederom geboren en kent God. Maar de vraag die hier nu ook naar boven komt is, hoe zit het nou met mensen die lief hebben, die anderen lief hebben, maar God niet kennen? Hoe zit dat dan? Is dat dan dezelfde liefde als wat hier over wordt gesproken? Maar Johannes die leert ons dat er een soort liefde is, agape, die niemand kan ervaren die niet uit God geboren is. Want liefde van deze soort die komt alleen uit God. Want wanneer wij lief hebben uit eigen kracht en niet vanuit God, dan gaat het om een soort liefhebben waarbij we zelf graag ontvangen. Dan draait het uiteindelijk niet om de ander, maar om onszelf. Bijvoorbeeld om een goed gevoel te krijgen, omdat je iets voor een ander doet. Maar werkelijke liefde, agape, komt van God. En dat draait dan volledig om de ander en niet om jezelf. En mensen die niet geloven, die kunnen dat nooit volledig begrijpen. Mensen die niet geloven, die kunnen ook echt niet begrijpen waarom bijvoorbeeld 2000 jaar geleden christenen hun leven gaven voor Jezus. Je kunt niet begrijpen dat toen christenen dus een arena werden binnengebracht, waar tienduizenden mensen hard zaten te joelen, hè, waar in het midden allemaal hongerige roofdieren, leeuwen enzovoort zaten, die al dagen niet meer hadden gegeten. En het enige wat die christenen hoefden te doen was om te zeggen van nou, ik geloof niet in God, ik geloof niet dat Jezus mijn redder en zaligmaker is. Dat was het enige wat ze hoefden te zeggen. En dan konden ze vrij weglopen. Maar toch deden ze dat niet. En die christenen die kunnen dat niet begrijpen. Waarom deden ze dat? Dat kwam omdat ze iets nog beters, nog iets mooiers hadden gezien, hadden ontdekt. En dat is de liefde van God. Als dat jou eenmaal vervuld hebt, geraakt heeft, ja, dat kan dan zo diep gaan dat je zelfs je leven wil geven. Ja, en Jezus die gaf hier ook op aarde het voorbeeld hoe we de anderen moeten liefhebben. Want Jezus die kwam om ons te dienen. En hij was er zelfs de voeten van de discipelen. Hij ging zelfs nog een stap verder, had zelfs zijn vijanden lief. En hij ging nog een stap verder, hij gaf zelfs zijn eigen leven voor ons. Ja, en als ik eerlijk ben, ja, dat is voor mij gewoon ongekend. Praktisch onhaalbaar. Dat is iets wat je niet zomaar uit eigen kracht kan doen. Ja, mensen, we hebben kracht nodig hiervoor. En dat is kracht met een hoofdletter, goddelijke kracht, de Heilige Geest. En dan komen we bij het derde onderdeel. En dat is, bewaar Gods liefde. Want God heeft ons ook zijn Heilige Geest gegeven. En dat is God in ons. Vers 13. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Daar staat het. We hebben zijn geest nodig. En mensen, ik vind het ook heel prachtig dat in ons gelezen gedeelte dus ook die drie eenheid dus heel mooi, heel duidelijk naar voren komt. Hè? We hebben God de Vader, die liefde is. Jezus de Zoon, die uit liefde voor ons zijn leven gegeven heeft. En dus ook de Heilige Geest. En dat is Gods liefde in ons. Het is een perfecte samenwerking. Ja, mensen, liefde is geen menselijke prestatie, maar een goddelijke gave. Het is een vrucht van de Heilige Geest. God gaat met ons mee. Hij is zelfs in ons. En er staat dus maar liefst 4 keer in ons gedeelte. Er staat in vers 12, in vers 13, in vers 15 en vers 16. Dat God in ons is. Als we zijn wederom geboren, dan is er geest in ons. Vers 15. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Dus God blijft in hem en hij in God. En zoiets dergelijks, zo'n soort constructie, hebben we ook gelezen. Dat staat ook in Johannes 17. En Johannes 17, dat is een bekende gedeelte over het hoogpriesterlijk gebed van Jezus. En dit gebed is ook opgeschreven door Johannes, dus hij weet wel waar het over heet. Ik wil nog even 3 versen uit voorlezen. Johannes 17, vers 21, 22 en 23. Johannes 17, vers 21, 22 en 23. En daar staat, opdat zij allen één zullen zijn zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Nou, hier staat dus dat wij in Jezus zijn en volgens Jezus in de Vader. Dat staat in Johannes 17. Dus via Jezus zijn wij ook in de Vader. Maar in Johannes 4 is Johannes dus eigenlijk alweer een stuk directer. Hè? Want wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Wij zijn zelfs dus direct in God. Ja, en uiteindelijk is dus de belangrijke opdracht, blijf in Gods liefde. We moeten als ranken aan de wijnstok blijven. Blijf in Gods liefde. Want heel veel christenen, die blijven onbewust niet in de liefde van God. Want we zeggen heel makkelijk van, oh, nou, je hoeft niet elke dag Bijbel te lezen of te bidden. He, als je het niet voelt of als je er geen zin in hebt. Maar dat is een onbewuste zonde waarmee we God tekort doen. En ook waar wij mee onszelf tekort doen. En waardoor uiteindelijk ons geloof verschraalt. Blijf in Gods liefde. Ja, en tot slot, geef de Heilige Geest de ruimte. Want door zijn geest leren we onderscheiden wat goed en fout is. Door zijn Heilige Geest leren we om het goede te doen. He, want hoe vaak heb jij niet een bepaald gevoel van binnen, een stem van binnen, die tegen jou spreekt op een bepaald moment om iets te doen? Of om iets te zeggen, of om iets juist misschien niet te zeggen. En heel belangrijk is, luister naar die stem. En dan zul je ervaren dat God jou op een bijzondere manier kan gebruiken. Dan kan God jou gebruiken om ook anderen lief te hebben en te dienen. Ja, zo mogen wij in dankbaarheid voor hoe liefdevol God is samen op weg gaan. We mogen voor de ander bidden, we mogen voorzien in noden, we mogen elkaar opbouwen en bemoedigen. En dat kan al met een klein gebaar, met een glimlach, met een schouderklopje, met een eenvoudige bemoediging, een complimentje. Een compliment kost niks. Ja, en zo ervaren wij Gods liefde door elkaar heen. En dan zien we ook steeds meer de vrucht van de Heilige Geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Mensen, deel het uit. Amen.